1 Timotheus hoofdstuk 3 vers 8 tot en met 16 gaan we eerst lezen. En traditiegetrouw de Telos vertaling. Vanaf vers 8 dus. De vorige keer hebben we gezien dat het ging over opzieners, hè, of oudsten. Nou, helaas is dat niet opgenomen, of tenminste wel opgenomen, maar het kon niet gepubliceerd worden vanwege de vele discussies en vragen. Maar vanavond gaan we het toch weer proberen. En vanavond gaat het over dienaars, diakenen. En ik wil eerst even het lezen. Dienaars, dat woord betekent dus diaken, of echt letterlijk dienaar, moeten eveneens eerbaar zijn. Niet tweetongig, niet aan wijn verslaafd, niet op schandelijke winst uit. De verborgenheid van het geloof vasthoudend in een rein geweten. En laten deze ook eerst beproefd worden. En als zij onstraffelijk zijn, daarna dienen. Hun vrouwen moeten eveneens eerbaar zijn. Niet kwaadsprekend, nuchter, in alles trouw. Laten dienaars mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun eigen huizen goed besturen. Want zij die goed gediend hebben, verwerven zich een goede positie en veel vrijmoedigheid in het geloof dat in Christus Jezus is. Deze dingen schrijf ik je in de hoop spoedig tot je te komen. Maar als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en de grondslag van de waarheid. En ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Tot zover de lezing. Nou, we zijn al een tijdje bezig met deze brief. Ik ga toch weer eventjes kort wat dingetjes herhalen, want een herhaling is altijd de beste manier om dingen goed te leren, hè? Er zijn eigenlijk twee grote hoofdthema's van deze brief. En het eerste is dat het de gedachte toont van de Heere God over het gedrag in zijn huis. En zijn huis is niet een huis van steen, zoals vroeger, tempel. Maar dat is vandaag de gemeente. En de gemeente, dat is een geestelijk huis. Betekent eigenlijk heel eenvoudig dat alle gelovigen waarin God woont samen dat huis vormen. Het is dus niet een letterlijk huis, maar een geestelijk huis. En die gelovigen in wie God woont, ja, die behoren ook een gedrag te vertonen wat past bij God, de Heiland. Dat is het eerste thema eigenlijk. En Timotheus wordt opgedragen om deze gedragsregels op te schrijven en ze voor te houden aan de gemeente in Efeze. En Efeze, heb ik al vaker gezegd, is eigenlijk in de Bijbel het model voor de gemeente zoals die bedoeld is, de brief aan Efeze, maar ook zoals haar verloop in de geschiedenis is. Want we hebben in Handelingen 20 dat Paulus de gemeente in Efeze, of de oudste daarvan, waarschuwt dat ze waakzaam moeten zijn. Want er zouden allerlei wrede wolven komen en mannen uit hun eigen midden zouden verdraaide dingen zeggen. Nou, dat is ook gebeurd in de geschiedenis. En in het boek Openbaring vinden we dat Efeze ook de gemeente is die hun eerste liefde verlieten. En uiteindelijk dus zijn gevallen van de hoogte waarop ze gezet waren, namelijk in de hemelse gewesten. Ze hadden zicht gekregen op de heerlijkheid van God en hun gedrag was onberispelijk. En Paulus waarschuwde ze. Hij zegt tegen Timotheus in deze brief hoofdstuk 1, namelijk in vers 3, beveel sommigen geen andere leer te brengen. Dus dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met de gemeente. Het huis van God is de gemeente. Timotheus, en dat is eigenlijk het tweede thema van deze brief, is niet alleen een afgezant van de apostel, en dat zijn wij dus niet. In die zin kunnen wij niet zomaar doen wat hij deed. namelijk de gemeente opdragen met gezag. Wat Paulus wil, we kunnen het natuurlijk wel onderwijzen, maar hij had toch een unieke plek. Maar hij is ook nog eens een voorbeeld voor ons, dat is het tweede thema van de brief, als een mens Gods. En dat vind je in hoofdstuk 6 vers 20. En ik vind dat een hele mooie uitdrukking. Daar staat, sorry, vers 11, niet vers 20, maar jij mens Gods. Zie je? Ontvlucht deze dingen. Een mens Gods of een man Gods was in het Oude Testament een profeet of iemand die in tijden van verval, denk aan Elia en Elisa, die in tijden van verval van Gods volk toch voor Gods principes stonden. En dat is nu ook. Ik probeer dat iedere keer weer te benadrukken, hè, maar wij leven nu in een tijd van verval. De gemeente, de christenheid, is niet meer een huis waar overal gezien wordt de heiligheid en de liefde en de waarheid, maar het is één grote bouwval geworden. Er zijn talloze sekten en groeperingen en daarbinnen bevinden zich allerlei mensen die niet eens wedergeboren zijn. De meest gruwelijke zonden worden gewoon in de kerk toegelaten en door de kerk zelfs. Ik heb het dan over de christenheid, dus dan heb ik het over alle denominaties in de wereld die zich christen noemen. Ja, gepropageerd. Het is vreselijk. En wij leven in die tijd. Maar een mens Gods is iemand die ondanks die duisternis staat voor het woord van God en de principes en de normen en de waarden van de Heer Jezus in zijn leven vertoont. Dat is een mens Gods. En dat is voor de Heer God zeer aangenaam. Er wordt wel eens gezegd dat de Vader met iedereen even blij is. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Kijk, God als rechter en als rechtvaardig God heeft iedere gelovige in zijn zoon volmaakt, verlost en volmaakt gerechtvaardigd. Maar het is wat anders als dat de Vader vreugde vindt in zijn kinderen. En hij vindt zeer veel vreugde in hen die Christus vertonen. In een tijd van verval. Timotheus was zo iemand. En als je dan even gaat naar hoofdstuk 4 van dit prachtige briefje, dan zie je vers 12, daar staat: laat niemand je jeugdige leeftijd verachten, maar wees een voorbeeld voor gelovigen, de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. Zie? Hij was dus nog niet zo oud, maar hij werd opgedragen een voorbeeld te zijn. En dat is in die zin een voorbeeld ook voor ons. En ik hoop dat jullie hier ook allemaal naar streven. Ik neem aan van wel, zat je hier natuurlijk niet. Om ook in deze moeilijke tijden een mens Gods te zijn. Want uiteindelijk gaat het erom hoeveel er van Christus zichtbaar wordt in jouw leven. In je huwelijk, in je relaties. En natuurlijk struikelen we allemaal en hebben allemaal wel eens momenten dat het misgaat. Maar dan is het nog de vraag, hoe inschikkelijk ben je? Hoe makkelijk ben je in het oordelen van de dingen die niet kloppen in je eigen leven? Nou, dat is eigenlijk Christus vertonen. Dus ik heb het samengevat in twee punten bovenaan de samenvatting. Het eerste is dus dat wij net als Timotheus worden opgeroepen om een mens Gods te zijn. Dat is het eerste thema van de brief. En het tweede is dat wij de gedachte als gemeente vormgeven over zijn huis. Dat is dus ook heiligheid, alleen dan is het meer collectief. Dus individueel iets en een collectief iets. En Paulus geeft hier bevelen eigenlijk, als het ware opdrachten, die hij in 1 Thessalonicenzen noemt in vers hoofdstuk 4. Ik ga het even voorlezen, maar je hoeft dat niet per se op te zoeken. Maar ik vind het een heel belangrijke tekst namelijk, omdat vandaag heel vaak gezegd wordt Paulus dit en Paulus dat en het was allemaal voor toen. En nou ja, er wordt natuurlijk ontzettend veel aan zijn onderwijs getrokken. He? Maar er staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 1. Overigens nu mijn broeders, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus dat zoals u van ons hebt ontvangen hoe u moet wandelen en God behagen. Hier zie je dus dat is al een heel duidelijke aanwijzing. Zoals u ook wandelt en u daarin nog meer zult toenemen. En dan zegt vers 2, want u weet welke bevelen wij u hebben gegeven door de Heer Jezus. Zie? Dus die bevelen, die opdrachten, ook in 1 Timotheus, in 1 Korinthe, in Titus, in, dat is allemaal door de Heer Jezus. Hij was het uitverkoren vat, zegt Handelingen hoofdstuk 9, om de bevelen, de geboden van de verheerlijkte Heer Jezus te geven aan zijn gemeente, aan het huis van God. Nou, de vorige keer hebben we gezien hoe dat met oudsten is. En wij kunnen wel zelf onze ideeën over oudsten ontwikkelen, hoe wij het vinden, maar het woord van God bevatten de bevelen van de Heer Jezus. En dat hebben we de vorige keer uitgebreid behandeld, dat is een behoorlijk stukje wel. En dan gaan we vanavond kijken naar dienaars. En voordat ik daaraan begin wil ik heel duidelijk zeggen dat het niet alleen gaat om dienaars, maar dat wat er gezegd wordt van zowel oudsten als van dienaars eigenlijk ook een richtlijn is voor ons eigen leven. Ook al zijn we geen oudsten of dienaars, God vindt gewoon vreugde in dit soort mensen met deze eigenschappen. Ja? Maar als je oudste bent, moet je aan al die eigenschappen voldoen. En als je een dienaar bent, moet je aan al deze eigenschappen voldoen. Anders kun je dat werk niet doen. En er wordt vaak gedacht, nou ja, oudste is heel belangrijk, de jaken erachter. Ja, dat is er een beetje bij, maar dat is niet zo. Het is geen rangorde, het is allebei nodig. Diakenen zorgen voor de uiterlijke, materiële zaken. Oudsten voor de innerlijke, geestelijke zaken, de ziel van de gelovigen. Daarom heb ik de vorige keer ook gezegd, hebben oudsten de taak om de gemeente te voeden en te waken over de gemeente. Zoals de Heer Jezus dat zelf heeft voorgedaan als de goede herder. Als de herder die niet een huurling is, maar die zijn leven geeft voor de schapen en die het beste met ze voor heeft. Nou, dienaars of diakenen. Dat woord dat kan ook betrekking hebben op gewoon iemand die gediend heeft. Zoals bijvoorbeeld bij Febe in Romeinen 16. Zij was een dienares. Maar ik wil niet zeggen dat ze een diaken was in de officiële zin van het woord, het ambt. Nou, even naar Handelingen 6, want daar komen we voor het eerst dus die diakenen tegen. En ik vind dat een heel duidelijk belangrijk stukje, ook over oudsten, hoewel het daar over apostelen gaat. Maar toch zie ik daar wel een verband mee. Handelingen 6. Vers 1. Er staat, in die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemopper. Nou, dat was toen ook al zo, zie. Dus de geest was uitgestort, het was de begintijd van de gemeente, maar de mensen konden ook mopperen. Het was niet allemaal volmaakt. Van de Grieks sprekende Joden tegen de Hebreeën. Opdat in de dagelijkse bediening hun weduwen over het hoofd werden gezien. Dus die van de Grieks sprekende. En de Hebreeuwse weduwen werden eigenlijk een beetje voorgetrokken in dit opzicht. Was ook wel een klein beetje logisch vanwege het feit dat de gemeente ontstond met voornamelijk Joodse mensen. Het heil is uit de Joden, ze waren dat natuurlijk gewend. Maar het is natuurlijk niet de gedachte van de eenheid van de gemeente. Het ging overigens nog over Joden, maar ze spraken Grieks. De 12 nu, vers 2, riepen de menigte van de discipelen bijeen en zeiden, het is niet bevredigend dat wij het woord van God nalaten en de tafels dienen. En ik zie daar ook wel een link in naar oudsten. Het is niet bevredigend als oudsten het woord van God nalaten en zich met praktische zaken gaan bezighouden. Zij moeten zich richten op gebed en de vorige keer hebben we ook gezien herderlijke zorg, zielzorg en het woord van God. Zie nu uit, broeders, naar 7 mannen, dus niet vrouwen, maar mannen, daar kom ik zo wel even op terug, uit u met een goed getuigenis, dat zullen we zo ook zien, vol van de geest en van wijsheid. Het is niet iets wat je er zomaar even bij doet dus, die wij over deze taak zullen stellen. Wij echter zullen verharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord bevredigde de hele menigte en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest. En Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet van Antiochië. En die zij voor de apostelen stelden. En na gebeden te hebben legden zij hun de handen op. Dat betekent dat ze zich met hen vereenzeldigden. Nou, heel mooi. En Paulus gaat in deze brief iets zeggen over die diakenen. De Heilige Geest stelt oudsten aan, maar de gemeente kan diakenen aanstellen. De gemeente kan niet van eigen oudsten aanstellen, want gezag komt van boven, geestelijk gezag. Maar diakenen hebben niets met gezag te maken, maar met het organiseren en het verdelen van de gelden en van de goederen. Maar dat is ook een diepe geestelijke zaak, vergis je niet. Nou, dan komt in vers 8 hun profiel. Wat moet een diaken zijn? En wat wordt ook van ons verwacht eigenlijk? Hè, als een mens Gods. Nou, het eerste is dat ze net als oudsten eerbaar moeten zijn. Ja? Dat is een bepaalde waardigheid. Zodat mensen ook zien aan zo'n persoon dat hij te vertrouwen is. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Bepaalde broeders waarvan je ziet dat er een bepaalde waardigheid vanuit gaat. Eerbaarheid eigenlijk. Hij mag niet tweetongig zijn. Omdat hij niet met meerdere motieven mag handelen. Dus als je gaat over geld, verdeling van geld. Dan moet alles zijn met een geestelijk motief. Je kunt niet denken van, ja weet je, ik vind die mensen aardig. En ik heb iets meer sympathie voor die familie, dus weet je, daar gaan we wat meer naartoe doen. Dat kan niet. En dan vervolgens een ander verhaal ophangen in de gemeente. Niet tweetongig. Niet aan wijn verslaafd, dat hebben we de vorige keer ook gezien bij oudsten, geen drinker. Dat geldt ook voor ons. Dat is niet alleen dat je verslaafd bent aan wijn, dat je dronken wordt, want dat is natuurlijk helemaal schandelijk voor iemand die een voorbeeldfunctie heeft. Maar het gaat ook over ongedisciplineerd te werk gaan, een karakter hebben dat niet evenwichtig is. Dus je mag helemaal nergens aan vastzitten, eigenlijk. En niet op schandelijke winst uit, dat is natuurlijk logisch, want iemand die met geld omgaat. Nou, en vorig jaar nog is er een bericht naar buiten gekomen van een meneer die in een bepaalde kerk een paar ton had achterover gedrukt, terwijl die verantwoordelijk was voor die gelden, weet je wel. Dus dat zie je. Een diaken moet innerlijk echt los zijn van geldzucht. En dat geldt overigens voor ons ook. En dan staat er in vers 9 een hele mooie zin. En daar gaan we straks nog meer van horen over de verborgenheid van het geloof in vers 16. Maar hier staat de verborgenheid van het geloof vasthoudend in een rein geweten. Alle uiterlijke handelingen, alle uiterlijke bevelen, alle gedrag in het huis van God vinden hun oorsprong in de verborgenheid. Want de rest van de wereld snapt dat niet, ziet dat niet. Het is een verborgen iets van het geloof wat in jou is. Namelijk het zicht op de genade van God. Ja? En dat moet je vasthouden in een rein geweten. Dat reine geweten, dat komt ook terug in het in de wapenrusting, in het borstharnas van de gerechtigheid. Het is ook mijn gewoonte om de dingen die ik doe en zeg en om wat voor de Heer te bespreken en te zeggen van, is er nog iets wat niet klopt of niet deugt? En, nou ja, goed. Weet je, dat is een goede manier om je eigen geweten rein te houden, toch? En die verborgenheid heb ik gevonden in 2 Korinthe 4. Wordt het heel anders gezegd, maar ik vind het heel mooi, die tekst. Ik heb dat er ook onder gezet. Want de God die gezegd heeft, hè, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft gescheiden in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God. In het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aardevaten. Opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. De verborgenheid van het geloof is de schat. En dat zien mensen niet in eerste instantie aan jou. Dat er een innerlijke kennis is van de heerlijkheid van God. Dat staat er ook. En de heerlijkheid van God is zijn liefde, zijn heiligheid, zijn goedheid, zijn barmhartigheid. Dus allemaal in het aangezicht van de Heer Jezus hebben wij dat ontdekt, hebben we het leren kennen. Hij heeft ons duistere hart verlicht door de kennis van de Heer Jezus. En dat is een verborgenheid. En als wij die genade gaan zien die ons bewezen is, dan oordelen wij ook echt alles wat uit het vlees is, toch? Alle tweetongigheid, alle schandelijke geldzucht, alle dronkenschap. Alles wat uit het vlees is, dat oordelen wij. We kunnen wel eens vallen in zonde, toch? We kunnen wel eens, jij gooit net je koffie om. Dat bedoelt dat doen ook niet alle mensen. Alle opwekkingsboekjes vies, maar goed. Nee, maar we kunnen wel eens, want het vlees is nog in ons. Maar we hebben per definitie, doordat we de genade van God gezien hebben, die ons vlees geoordeeld heeft op het kruis van Golgotha, hebben wij gezegd, oh maar dit, wat in mij zit aan ik-gerichtheid, dat oordeel ik. Dat is de verborgenheid van het geloof vasthoudend. En je kunt wel tegen een dienaar of een diaken of een oudste zeggen, nou, je moet zo zijn en je moet zo zijn en je moet dit en je moet dat. Maar als het niet vanuit een bron komt, dan heeft het ook geen zin. Dan is het wet. En het is heel belangrijk voor elke gelover dat hij een rein geweten heeft. Paulus oefende zich altijd om een onergelijk geweten te hebben tegenover God en mensen. Handelingen 24 is dat, vers 16. En daarom zei ik al van, ja, tijd met de Heer betekent ook tijd om je eigen gedrag in zijn licht te zien. Want ja, en je hebt natuurlijk ook nog steeds blinde vlekken soms, denk ik. Maar je probeert zo goed mogelijk je geweten in overeenstemming te houden met het woord van God. Ja? Maar ik hoop dat jullie dat kennen. Ik was laatst ergens bij een groepje en hadden we het ook over deze dingen. En dan zag je gewoon dat sommigen gewoon heel blij werden van het feit dat ze ineens zicht kregen op de heerlijkheid van Gods genade in Christus. En dat is bemoedigend om te zien. Maar dat heeft ook altijd gevolgen voor je gedrag. Heel veel mensen zien het ook niet, hebben ook meer een soort, ik moet Jezus navolgen van toen, weet je wel. Zonder te weten dat die schat in aarde vaat is. Maar goed, dat is een groeiproces, daar komen we allemaal een keer uit als we Gods woord lezen in een houding van gebed. Vers 10, ook een heel belangrijk vers. Laten deze ook eerst beproefd worden. En als zij onstraffelijk zijn, daarna dienen. Geldt ook voor oudsten. Je kunt niet zonder dat je beproefd bent. Dat betekent dat je hebt bewezen in kleine dingen trouw te zijn. In kleine dingen vast te houden aan de Heer Jezus. Dan kun je niet in de grote dingen betrouwbaar geacht worden. Ja? Dat geldt ook voor oudsten, dat hebben we de vorige keer gezien. Hè? Hij moet zijn eigen gezin hebben grootgebracht en gelovige kinderen hebben enzovoort. Beproefd zijn in het geloof. Vandaag zien we dat in allerlei kerken en gemeenten mensen die nog maar net tot geloof zijn gekomen, of die een bepaalde korte wandeling met de Heer, die worden gelijk al ergens aangesteld. Nou, dat kan dus niet. Dat is niet naar de gedachte van de Heer over zijn huis. En ik heb daar een tekst onder gezet uit 2 Korinthe 8 vers 22. Wij hebben met hen onze broeder meegezonden, die wij in vele dingen dikwijls beproefd hebben, dat hij bereidwillig is. En die nu nog veel bereidwilliger is door zijn grote vertrouwen in u. Zie, dus het was niet zomaar dat ze die man meenamen. Ze hadden hem beproefd bevonden. Hij had bewezen in alles betrouwbaar te zijn. En dat is een belangrijk principe, ook voor ons. Iemand die in kleine dingen niet trouw kan zijn, is ook niet in grote dingen trouw. Paulus zegt ook in 1 Thessalonicense 2 vers 4 dat God hen beproefd had gevonden om het evangelie te verkondigen. Dat betekent dat hij in zijn onbekeerde leven was hij ook trouw in de verkeerde dingen. Weet je wel? Want hij vervolgde de gemeente. Maar hij was heel betrouwbaar in dat waar hij voor stond, daar ging hij ook voor. En dat heeft ook met ons karakter te maken, met de opvoeding. Dat als jongeren niet worden opgevoed met leren trouw te zijn, dat kleine ding, een stukje wat je hebt, dat te beheren. Nou, en dan leer je dat later ook niet. Dat wordt moeilijk. Apelles was een beproefde in Christus, zegt Romeinen 16, vers 10. En het principe is dus dat, dat je eerst door een bepaalde beproeving heen moet van het geloof, om een bepaalde verantwoordelijke taak te kunnen uitvoeren. Ja? Dus een dienaar, een diaken. Ik weet niet of jullie ook officieel diaken hebben eigenlijk, volgens mij wel, hè?
Niet in Baren.
Niet in Baren, maar in Bunschoten. Ja. Nou, in ieder geval, zowel de oudsten als de diaken hebben dus een bepaalde tijd nodig dat ze beproefd zijn. En dat je zegt van, hé, maar die persoon is gewoon betrouwbaar. Dat hebben we gewoon gemerkt in zijn huwelijk, in zijn, zoals we zo meteen ook nog zien, in zijn werk, in zijn contacten, in zijn, hij krijgt een opdracht, hij heeft een bepaalde taak, hij doet het gewoon. Hij blijft daarin trouw. Het is niet iemand die van hot naar her springt en dan weer dat en dan weer zus en dan weer zo. Dat kan niet. Dan kom je bij het huwelijk, vers 11. Daar staat, hun vrouwen moeten eveneens eerbaar zijn. Dat woordje hun staat tussen haakjes. Want sommige vertalingen hebben gewoon vrouwen. Waardoor dus een aantal mensen zegt, ja, maar daar kunnen dus ook vrouwen diakenen worden, want er staat vrouwen. Maar goed, dan kom je dus weer in conflict met vers 12. Laten diakenen mannen van één vrouw zijn. Dus, en ook in Handelingen 6 zag je dat ze zeiden, mannen. Maar goed, als je een diaken bent, dan moet jouw vrouw ook iemand zijn die een betrouwbaar getuigenis heeft. Anders kun je nog, en dat geldt trouwens voor oudsten ook, alleen het wordt van oudsten niet gezegd. En dat komt, ik heb het ook geloof ik aan het einde gezet. Even kijken. Nou ja. Ja, ik geloof dat ik het, nou, ik kan het niet zo snel vinden, maar het staat ergens onder. Bij oudsten is het een geestelijke taak. En we hebben in hoofdstuk 2 gezien dat hij zegt van, ik sta niet toe dat een vrouw gezag heeft enzovoort. Maar bij een diaken, als het gaat om het verdelen van de goederen, is het zo dat de vrouw daar wel enigszins natuurlijk een mening over heeft en inspraak in heeft. En dat ze, daar, dat ze dat samen doen in overleg. En in die zin heeft zij ook een verantwoordelijkheid en heeft zij ook een geestelijke volwassenheid nodig om haar man te kunnen ondersteunen in dat werk, terwijl dat van oudsten niet gezegd wordt. Nou ja, in ieder geval, er staat, ze moeten eveneens eerbaar zijn, niet kwaadsprekend, want dat schijnt vaker van vrouwen gezegd te worden dan van mannen, dat ze niet kwaad moeten spreken, hoewel mannen dat natuurlijk ook kunnen. Nuchter en in alles trouw. Ja? Trouw betekent, wat ik net ook al zei, in alles, je kinderen, je huishouden, je geldelijke transacties, je beheer van je huis, alles is trouw. En dat is voor de Heere God wel behaaglijk, dat er zulke vrouwen in zijn huis, in het huis, in de gemeente zich bevinden. Ja? Nuchter, dus niet instabiel in emoties, ook niet instabiel in die zin partijdig of beïnvloedbaar. En niet meegezogen wordend door allerlei vreemde leringen. Maar gewoon nuchter in de waarheid. Trouw in alles. Zodat ze haar man goed kan ondersteunen in zijn werk als diaken. Als echtpaar mag er niks op aan te merken zijn. En dan kom ik bij vers 12. Laat de mannen, dienaars, mannen van één vrouw zijn. Dat was natuurlijk toen de situatie dat sommige mannen meerdere vrouwen hadden. Vanwege dat heidendom. En Paulus die gebood ze niet te scheiden van drie vrouwen en eentje te houden. Maar in de situatie waarin ze geroepen waren, mochten ze zo blijven. Alleen als je dan een oudste was of een diaken, mocht je maar één vrouw hebben. Maar het betekent nog meer, denk ik. Laat een diaken de mannen van één vrouw zijn in de zin van, laat het een huwelijk zijn wat een voorbeeld is. Ja? Hun liefde en hun trouw in het huwelijk is van een zeer belangrijke voorwaarde voor deze taak. Dat geldt ook voor oudsten. We hebben vandaag te maken in gemeenten met ontzettende problemen rond het huwelijk. Hè? Het aantal echtscheidingen is onder Amerikaanse evangelicals nog groter, hoger, dat hoorde ik van de week, dan het landelijk gemiddelde. Dat is wel heel droevig. Maar in Nederland is het 1 op de 3. 1 op de 4, 1 op de 3. En dan zou je verwachten, maar bij christenen zou het wel beter gaan. Nou, amper. En dan nog, ook al hebben wij niet te maken met een echtscheiding, wat niet naar de wil van de Heer is, dan nog kan een huwelijk niet goed zijn. Dat is ook niet naar de wil van de Heer. Hè? Als man en een vrouw samenleven en ze doen voor de buitenwereld het prachtig, maar in hun huwelijk is het gewoon, ja, zou ik het zeggen, winter. Dat is ook niet de bedoeling. Dus zowel ouders als diakenen behoren een goed huwelijk te hebben. En ik denk dat dat vandaag heel belangrijk is. Mannen en vrouwen groeien uit elkaar, drijven elkaar weg. Ik weet niet wat het is, maar het is gewoon heel moeilijk geworden vandaag de dag. Nou, de Heer heeft in zijn woord allerlei dingen gezegd over het huwelijk. Daar gaan we het nou niet over hebben. Maar in ieder geval moeten diakenen een goed huwelijk hebben. En hun kinderen en hun eigen huizen goed besturen. Hun gezin en hun huwelijk is een soort proeftuin, heb ik eronder gezet. Kunnen ze dat goed besturen, dan zijn ze geschikt voor hun taak binnen de gemeente. Maar helaas is er binnen de christenheid niet altijd rekening gehouden met deze principes. Ja? De diaken en oudsten worden vaak aangesteld op grond van hun natuurlijke kwaliteiten. De managers in het bedrijfsleven worden ook oudsten. De mensen die met geld omgaan in het bedrijfsleven worden ook diaken. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat om een geestelijk iets en om een roeping van de Heer. Geen wonder ook dat gemeentes verzwakken onder leiding van verkeerd leiderschap. Dat is een gevolg daarvan. Ja? En daarom zegt ook deze brief, daarom is het ook zo belangrijk, zo moet je je gedragen in het huis van God. Dat gaan we zo zien, hè? De pilaar en de grondslag van de waarheid. Er staat ook de gemeente van de levende God. Hij is een levende God die ook echt niet, hoe zal ik het zeggen, hij is een jaloers, een naijverige God. Hij is de levende God die niet zomaar toestaat dat zijn huis wordt ingericht naar onze eigen gedachten. Nee, hij zegt, dit is mijn verlangen voor jullie. Dit is zoals ik wil dat het gebeurt. En niet alleen Timotheus, maar ook Titus en 1 Korinthe zijn belangrijke brieven als het gaat om het huis van God. Om het gedrag in de gemeente. Nou, daar kom ik zo nog even op terug. Want zij die niet, sorry, vers 13. Want zij die goed gediend hebben, verwerven zich een goede positie en veel vrijmoedigheid in het geloof dat in Christus Jezus is. Ja? Dat betekent dat als je betrouwbaar bent in het kleine, dan krijg je een, niet altijd, maar dan ben je geschikt voor een taak, een leidende taak in de gemeente. Maar als je daar goed in dient, dan zegt hij hier, dan verwerf je een goede positie en veel vrijmoedigheid. En dat zie je ook in handelingen bij zowel Stefanus als bij Filippus. Ze begonnen eigenlijk als diakenen. Ze waren trouw daarin. Ze waren beproefd gevonden om dat werk te doen. En ze kregen vrijmoedigheid in het geloof om te getuigen. Om geweldige dingen te doen. Ik kan het wel even voorlezen uit Handelingen 6 vers 8. Vanaf vers 8. Nou is het niet zo dat wij allemaal gelijk dezelfde dingen gaan doen als zij. Maar toch is het een mooi voorbeeld. Vers 8 van Handelingen 6. Stefanus nu, vol genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Nou, dan komt er natuurlijk gelijk tegenstand in vers 9. En dan staat er in vers 12. Ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding en zij kwamen op hem af, grepen hem en leidden hem voor de raad. Dus dan krijg je hoofdstuk 7, waarin hij zich gaat verdedigen, terwijl zijn gelaat, zijn gezicht als een engel straalt. Het laatste vers van hoofdstuk 6 is dat, vers 15. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt als hij helemaal aan het einde van hoofdstuk 7... vers 54 hun heeft beschuldigd van ongehoorzaamheid aan de wet en van het doden van de Messias. Dan staat er, toen zij dit hoorden, barsten zij uit in woede. Zij knarsten de tanden tegen hem. Hij echter, vol van de Heilige Geest. En dan komen er een aantal kenmerken die precies die vrijmoedigheid die in het geloof is, kenmerken, beschrijven. Hij staarde naar de hemel en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan Gods rechterhand. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan Gods rechterhand. Deze man was beproefd gebleken. Hij was aangesteld door de diaken. Hij had zijn taak trouw gedaan. Hij had veel vrijmoedigheid verkregen in het verkondigen van de Heer Jezus. Hij ondervond veel tegenstand, maar wat deed hij? Hij staarde naar de hemel. En dat is precies die vrijmoedigheid. Dat betekent dat jouw blik, jouw geestelijke blik, ten alle tijde is gericht op de Heer Jezus. En Gods heerlijkheid. En niet om wat er om je heen gebeurt. Dat is, natuurlijk ben je bezig met wat je moet doen en je verantwoordelijkheden. Maar geestelijk gezien is jouw blik gericht op Christus. Niet altijd natuurlijk bewust, weet ik ook wel, maar het is wel je houding. En dan zegt hij, ik zie de hemel nog open. Met andere woorden, dat de Heer Jezus, die alle macht heeft, hij staat aan Gods rechterhand, al die macht is tot hem, is beschikbaar voor hem, want de hemelen zijn geopend. Hij bevindt zich onder een geopende hemel. Terwijl de Joden altijd een gesloten hemel hadden. Het voorhangsel was altijd voor de tempel. Ze hadden woede en haat naar iedereen die getuigde van Christus. Dus hier zie je een voorbeeld van iemand die zich een goede positie en veel vrijmoedigheid in het geloof dat in Jezus Christus is, had verworven. En uiteindelijk dan wordt hij gestenigd. Dan staat er in vers 59, zij stenigden Stefanus en die de Heer aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Terwijl hij neerknielde, riep hij met luide stem, Heer, dus drie keer alweer het woord Heer in één zin. Reken hun deze zonde niet toe. Dus hij was ook echt een vertegenwoordiger van de Heer Jezus. Dezelfde woorden als de Heer Jezus sprak, sprak hij. Hoe kan dat? Hoe worden we vol van de Heilige Geest? Er zijn wel duizenden boekjes over geschreven, denk ik. Nou, een van de dingen is dat hij trouw was in de taak die hij kreeg. Dat hij het vlees oordeelde wat in hem was. Dat staat hier niet, maar dat kun je weer lezen uit in Romeinen hoofdstuk 6. En dat hij zijn blik in de hemel, dat staat in het Engels, he fixed his eyes on heaven. Dus dat betekent, hij hield het ook gericht op de hemel. Ik weet niet of dat ook in de Statenvertaling zo staat. In vers 55 zal er zoiets staan van, hij hield zijn ogen naar de hemel gericht of zo. Zoiets zou er wel staan. Hè? Ja, dat is beter. Hè? He fixed his eyes. Hij hield het oog naar boven. En dat is wat hij zich had verworven. En dat is ook voor een diaken weggelegd. En voor iedereen die in de gemeente, het huis van God, trouw is in waar hij in gesteld is. En voor de ene is dat het gezin, voor de ander is dat een herderlijke taak, en voor de volgende is dat een taak met geld en met goederen, en voor de volgende is dat oudste, voor de volgende is dat leraar zijn, en de ander is het, noem het allemaal op. Maar dat wat de Heer gegeven heeft, daarvan vraagt hij gewoon trouw. En als je die trouw blijft volhouden, dan zul je veel vrijmoedigheid ontvangen in het geloof. Dus je kunt ook dan steeds makkelijker over hem spreken. Deze dingen schrijf ik, vers 14, in de hoop spoedig tot je te komen. Dus Het is een hele andere situatie dan in 2 Timotheus, waarin Paulus in de gevangenis zat en hij eigenlijk zijn testament overgaf aan Timotheus. En daarin zegt: het worden zware tijden. Jongen, bereid je maar voor. Ik zal er niet meer zijn, maar doe dit en doe dat enzovoort. Maar hier is hij nog gewoon aanwezig en hij hoopt nog te komen tot Timotheus. En hij heeft in ieder geval, voordat hij zelf de situatie kan opnemen, de brief geschreven. Ja? En wij zijn dus verantwoordelijk om deze dingen. Want ik lees het ook altijd zo, een beetje stiekem. Deze dingen schrijf ik in de hoop spoedig tot je te komen. Dat denk ik van ja, dat Paulus is er niet meer, maar de Heer staat wel te komen. Hè? Maar als ik uitblijf, als het langer duurt, dan schrijf ik je omdat je weet, en dit is de kerntekst van deze brief. Ja? Hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en de grondslag van de waarheid. Nou, dat gedrag hebben we gezien in allerlei verschillende vormen in de afgelopen avonden. Het had te maken met gedrag tegenover verkeerde leraars, gedrag tegenover de wet, gedrag tegenover gebed, het gedrag wat de mannen betreft als ze hardop zouden bidden, wat vrouwen betreft, gedrag wat het huishouden betreft, wat oudsten betreft, wat diakenen betreft. Al dat gedrag, en voeg daar maar bij 1 Korinthe, seksualiteit, huwelijk, recht zoeken bij aardse rechters, omgaan met afgoden, vlees, occulte zaken, dingen waarvan anderen zeggen dat moet niet aankomen. Omgaan met het avondmaal, omgaan met gaven van de geest. Hè, dat zijn allemaal zaken die te maken hebben met gedrag. Hoe ga je daar nou mee om? Nou, en al die zaken heeft Paulus beschreven in die brief en Titus ook nog. Om een compleet beeld te geven van de gedachten van de Heere God. Want hij schrijft hier: ik heb het geschreven zodat je weet hoe men zich moet gedragen. Dus we kunnen niet straks zeggen, ja, maar dat wist ik niet. Als je het woord van God leest en bestudeert, dan weet je wat God van ons vraagt. In het huis van God. En het huis van God is niet een tempel of een tabernakel. Het is een geestelijk huis. En dat lezen we in 1 Petrus. Ik moet het ook even voorlezen. Die tekst kennen jullie allemaal wel, denk ik. Hoop ik. 1 Petrus 2 vers 5. Daar staat: en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd als een geestelijk huis tot een heilig, zie, priesterdom. Het is de pilaar en de grondslag van de waarheid, de heiligheid. Om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Nou, dat huis is dus nu een geestelijk huis. Ja? De levende God woont in dit huis. Als wij niet wandelen, als wij dat gedrag niet ons ter harte nemen, dan gaan wij niet verloren. Dan zijn wij niet uit zijn hand gerukt of zo. Dan zijn we niet meer het voorwerp van zijn liefde. Dat is ook niet zo. We zijn nog steeds even volmaakt in Christus. Alleen, God heeft ook zijn regering met ons. En dat betekent, als wij ons niet houden aan zijn gedragsnormen, hij is een naijverige God, hij is een heilige God, dan gaat hij in zijn regering oordelen. Ik heb ook dat onder dat stukje gezet, hè, want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het echter eerst bij ons begint, wat zal het dan einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? Nou, wat is dat oordeel van God dan over ons? Als wij ons niet gedragen naar zijn gedragsregels. Nou, dat zien we bijvoorbeeld in Ananias en Safira's geval. Nou, dat is een heel heftig geval, maar dat was toen, hè, de Heilige Geest was toen nog, hoe zou ik het zeggen, onbelemmerd. En ze stierven door één leugen. Ik heb het van week nog eens zitten lezen. Ik dacht, nou, daar kom ik ook niet bij. Petrus die daar zomaar zegt van, de voeten van hen die jouw man begroeven, zijn al bij de deur. En ze valt zo dood neer. Het lijkt net of die er helemaal geen moeite mee heeft. Maar goed, en ze valt zo dood neer en ze droegen haar weg. Maar in 1 Korinthe 11 zien we ook een stukje oordeel van de Heer in zijn regering. En dat is best wel een heftig stukje. En ik wil ook nog even voorlezen. Vers 30. Het gaat over dat onderscheiden van het lichaam van de Heer. Het avondmaal stelt het lichaam van de Heer voor. Tenminste het brood. En het ene brood stelt ook het ene lichaam voor, de gemeente. Als mensen dat niet onderscheiden, wat voor gevolgen dat heeft, dus in dit geval in Korinthe de armen maar gewoon hun lot overlieten en de maaltijd gebruikten voor hun eigen buik in plaats van omzien naar elkaar, want het is één lichaam, dus je bent één gemeente, je kunt niet zomaar de ander negeren. Dan staat er in vers 30, daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en nogal velen zijn ontslapen. Als wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden. Dat betekent, als wij niet bereid zijn te kijken naar ons eigen falen, beste Korintiërs, dan hadden jullie ook niet te maken gehad met deze oordelen van God. Maar als wij geoordeeld worden, dan worden wij door de Heer getuchtigd. De Heer, hè, dat is de opgestane, verheerlijkte Heer Jezus. Opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Als iemand honger heeft, laat hij thuis eten. Opdat hij u niet tot een oordeel samenkomt. Dus die mensen kwamen daar samen om hun eigen maag te vullen met de maaltijd van de Heer. In plaats van het lichaam te onderscheiden. En het gevolg was dat de Heere God in zijn regering toestond dat sommigen ziek waren en anderen ontsliep. Dat is een oordeel. Dat is niet iets wat je vaak hoort. Maar dat is wat Paulus zegt. Dat de gemeente een pilaar en grondslag van de waarheid is. Het is de gemeente van de levende God. Dan moet je niet gelijk allemaal bang worden. Maar het is eigenlijk heel belangrijk om ons eigen gedrag te toetsen aan het woord van God. En om daar waar nodig dat te corrigeren. Ja? In het huis van God. Er staat de pilaar en grondslag van de waarheid. De gemeente is als eerste verantwoordelijk om een pilaar van de waarheid te zijn. Wij zijn niet de waarheid, tuurlijk niet. Maar wij hebben de grondslag van de waarheid, de Heer Jezus. En pilaar staat voor getuigen. Wij zijn geroepen om zijn persoon te vertegenwoordigen in deze wereld. Niet alleen zijn liefde, want er staat niet de grondslag van de liefde, maar van de waarheid. Eerst komt de waarheid en dan de liefde. Ja? Er wordt vaak gezegd, ik hoop dat u de liefde van God zult ervaren in deze dienst. Maar je kunt ook zeggen, ik hoop dat u de waarheid van God zult kennen. En dat is de Heer Jezus. Het is allebei waar. Hè? In Paulus zegt in Efeze 4 dat je de waarheid in liefde moet vasthouden. En zo groeien op naar hem die het hoofd is. Wat is de waarheid? De waarheid is Gods woord. Uw woord is de waarheid. Maar het woord van God spreekt altijd van de Heer Jezus. En dat is de sleutel, ook voor het Oude Testament, om dat te begrijpen. Vanavond las ik voor Ella een stukje voor uit de kinderbijbel over de Rode Zee. Dat is de splitsing van de Rode Zee. En Mozes ging er tussendoor, weet je wel. En de Israëlieten gingen ook er doorheen gingen al die Egyptenaren dan allemaal in het water? Ja, allemaal in het water. En waren ze allemaal dood? Ja, ze allemaal dood. Dat is een geschiedenis. Maar het heeft een diepere geestelijke betekenis. Namelijk dat Christus en de volk, die ging eerst door die Rode Zee. Die ging hen voor. Door de dood eigenlijk. En de dood van de Heer Jezus scheidt ons van de wereld. En de vijanden zijn allemaal verslagen op het kruis. En ook daarin zie je weer iets van Christus, van de Heer Jezus. En ik was laatst bij iemand die zei, ik vind de Bijbel een vreselijk boek. Ik zei, hoezo? Ja, hij zegt, al die mensen gaan allemaal maar dood. En de zonvloed en dan weer bij die Rode Zee. Man, man, het is één grote slagpartij en God vindt het allemaal goed, weet je wel. Ik zeg, ja, maar ik zeg maar, het is een heilige, rechtvaardige God. Die mensen hebben allemaal kansen gekregen om zich te bekeren. En op een gegeven moment is het zijn dag. En dan zal straks ook een dag komen waarop die alle goddeloze mensen zal oordelen. Het is zijn wereld. Het is zijn schepping. En hij kan dat niet tolereren. Ja, dus de waarheid. De waarheid is heel belangrijk. En natuurlijk is de waarheid zonder de liefde niets. En andersom is de liefde zonder de waarheid ook niets. Dus het moet allebei in evenwicht zijn. Maar er staat ook de grondslag van de waarheid. De pilaar, het getuigenis. De grondslag is het fundament. Wij zijn gebouwd op het fundament. 1 Korinthe 3. Het gebouw heeft een hoeksteen. Dat is Christus. De Heer Jezus is niet alleen onze, nou ja, ons getuigenis, maar het is ook onze grondslag. Wij vinden onze grondslag als gemeente, wij vinden ons bestaan omdat Hij er is. Als hadden jullie ook hier niet gezeten. Je hebt voetbalclubs, je hebt schaakclubs, je hebt de gemeente. De gemeente komt bij elkaar om maar één reden, ze hebben Christus lief. En ze willen van Hem leren, en ze willen Hem dienen. Daarom zijn allerlei mensen uit allerlei verschillende lagen van de bevolking bij elkaar geroepen. Ik zal mijn gemeente bouwen, zegt hij. In Matteüs 16. En de gemeente bestaat uit levende stenen die allemaal door hem zijn bevrijd van hun zonde. En door hem zijn vrijgekocht. En daarna moeten wij ons ook verblijden in hem. Ja? Christus is altijd het centrum van Gods huis. Kijk, neem de tabernakel. Ik weet niet of jullie hebben vast wel studies gehad over de tabernakel hier. Nou, ja, misschien wel meerdere. Alles in de tabernakel spreekt van de Heer Jezus. De zilveren voetjes zijn verlossing. Het goud zijn goddelijkheid. De hemelse kleuren, blauw, het purper, zijn bloed. Alles wat God vindt zijn vreugde in zijn zoon. En hij wil dat zijn huis gekleurd is met zijn zoon. En dat geldt voor de tempel. De tempel heeft ook allerlei kenmerken. Maar die kenmerken verwijzen ook allemaal naar Christus. Het offer, de brandoffer altijd, het reukoffer altijd. En noem het allemaal op. Het is allemaal één grote verwijzing naar zijn zoon. En dat geldt ook voor ons, de gemeente. En daarom is het God er zo aan gelegen dat het gedrag, dat is niet zomaar wat van, ja, ik wil dit of dat, maar het is allemaal Christus wat hij wil zien in de gemeente. De oudsten die zijn vertegenwoordigers van de opperherder, Christus. Het dienaren zijn de vertegenwoordigers van de dienstknecht Christus. Dus het is allemaal wat ik wil de Heer Jezus terugzien in mijn huis. Of het nou een oudste is, of een dienaar, of wat nou een man is, of een vrouw. Of ik wil allemaal terugzien dat Christus de grondslag is van de gemeente. Ja? En ik heb daar een hele mooie tekst onder gevonden, daar onderaan. Dus net boven vers 16 er staat, uw getuigenissen zijn betrouwbaar, zijn zeer betrouwbaar. Dat is dus het woord van God, hè. De heiligheid is een sieraad van uw huis. Voor uw huis, sorry. Heren tot in lengte van dagen. Nou, als je dat Nieuwe Testamentisch zou willen uitleggen, dan zou je kunnen zeggen, hè, uw bevelen, apostolische bevelen, zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid van uw zoon is een sieraad voor uw huis. Dus ook van de gemeente. Van de stenen. Heer tot in lengte vandaag. Want hij heeft ons namelijk geroepen om tot in eeuwigheid Christus te vertegenwoordigen. Wat is heiligheid? Heiligheid is dat je hier niks met de wereld te maken hebt. En alles tot eer van de Heer doet. Tot de eer van God doet. Dat is heiligheid. Dat je niet besmet bent van, door de wereld. Maar dat je dagelijkse dingen zijn tot eer van hem. Nou, en tenslotte, ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Dat is het laatste vers van dit hoofdstuk. Nou, verborgenheid betekent, het is verborgen voor de wereld. Er is iets in ons, weet je nog, de verborgenheid van het geloof. En het woord godsvrucht is typisch voor deze brief en voor de brief aan Titus en de tweede brief aan Timotheus. Wat is Gods vrucht? Het is de vrezen des Heren en de vrucht die daaruit voortkomt. Het ontzag voor de Heere God. En ik was afgelopen zondag heb ik gesproken over Stefanus. En heb het ook nog even gehad over het ontzag hebben voor de Heer. En het ontzag hebben voor zijn heiligheid. En dat is eigenlijk Gods vrucht. Maar daar is een verborgenheid. Daar is iets wat de bron daarvan is. De bron van de Godsvrucht is. En dan komt er een prachtige beschrijving komt er dan van de Heer Jezus. Hij die geopenbaard is in het vlees. Dat is het eerste. Ik snapte deze tekst vroeger nooit zo, maar nu begint het mij wat helder te worden. Want Paulus zegt eigenlijk, ik vraag nu allerlei dingen van jullie, gedrag, wat eigenlijk Godsvrucht is. Alleen het geheim daarvan is zicht hebben op hij die de Godsvrucht liet zien. En dat is de Heer Jezus, want hij is geopenbaard in het vlees. Hij was God geopenbaard in het vlees. Zoals wij eigenlijk hem moeten vertegenwoordigen in ons vlees. Zoals de Heer Jezus de Vader openbaarde, zo moeten wij hem openbaren. Zoals de Heer Jezus onderdanig was, onderworpen was aan zijn Vader, zo zijn wij dat aan hem. Ja? En hoe meer zicht je hebt op Christus, hoe meer Godsvrucht er is. Hoe meer bewondering je hebt voor zijn gehoorzame leven, hoe meer je het verlangen krijgt om dat ook zelf te produceren. Gerechtvaardigd in de geest. Nou, de geest heeft een getuigenis afgelegd van zijn hele leven. Zijn geboorte, zijn doop, zijn hele leven. Zijn sterven aan het kruis. Hij heeft zich door de eeuwige geest geofferd, zegt het in Hebreeën 9. De verheerlijking. De hele schrift is een getuigenis van de heerlijkheid van Christus door de Heilige Geest. Want die heeft het woord geïnspireerd. Ja? Gezien door de engelen. De engelen hadden getuigenis van hem toen hij geboren werd. De engelen gaven getuigenis in zijn leven, dienden hem toen hij verzocht was in de woestijn. Ze waren bij hem bij de hof van Gethsemane en ze hebben erbij gestaan toen hij naar de hemel ging. Hij was gezien, de engelen hebben zich verbaasd over deze mens. En zo is het ook voor ons. De gemeente wordt door de engelen gezien, 1 Korinthe 11. Daarom moet een vrouw een macht op haar hoofd hebben vanwege de engelen. Ik ga het nou niet over hebben, maar dat staat daar. Hè? Vanwege de engelen. De engelen zien neer op ons en zien ons als vertegenwoordigers van Christus nu in deze wereld. Nou, gepredikt onder de volken. Ik ben gefascineerd door het boek Handelingen, want daar zie je dat die mensen voortdurend Christus predik. Ze hebben het niet één keer over de Heilige Geest. Ze hebben het over hem. Ik heb twee voorbeelden genoemd. Hoofdstuk 8 vers 5. Daar staat, Filippus nu daalde af naar de stad van Samaria en preekte hun Christus. Punt. Hoofdstuk 8, nou, die tekst kennen jullie allemaal. Vers 35, Filippus opende zijn mond en te beginnen van die schrift verkondigde hij hem Jezus. En dat zie je in handelingen 2, handelingen 4, handelingen 10, 11. Overal zie je, en dat ze Christus verkondigen. Ze hadden het alleen maar over hem. Mooi, hè? Hem verkondigen wij, zegt Paulus. Hij kwam niet met een leer of zo, maar hij bracht Christus. Nou, dat is met ons ook zo. Gepredikt onder de volken betekent dat wij moeten, als het ware, de prediking zijn van de waarheid. De wereld moet iets in ons zien. Het huis van God. De gemeente is bedoeld, de Heer Jezus is nu uit de wereld genomen en aan de rechterhand van God, maar zijn vertegenwoordiger, zijn lichaam is op aarde. En Gods verlangen is het dat de mensen zien, hey, iets van mijn zoon in hen, dat getuigt naar de wereld. Ja? Nou, gelooft in de wereld, niet door de wereld, want de wereld gaat verloren, maar in de wereld zijn allerlei mensen getrokken tot de Heer Jezus. Ik ben al bezig met Johannes Evangelie. We hebben 26 avonden gehad al. Ja, dat is zo mooi. We zijn nu hoofdstuk 11. Maar daar zie je voortdurend dat hij waarmaakt wat er staat in hoofdstuk 11. Dat hij alle verstrooide kinderen van God tot één maakt. Er zit er eentje bij een put, weet je wel, Samaritaanse vrouw. Er is er eentje onder de Joodse leiders. Er is iemand die ligt daar tussen al die zieken. Er is eentje, wil je gezond worden. Er is één vrouw die gestenigd dreigt te worden. Hij haalt het eruit. Er is één man die was blind geboren. Hij haalt hem eruit. En hij opent zijn ogen. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. En hij aanbad hem, staat er aan het einde van het hoofdstuk. Hij heeft overal, haalt hij de kinderen die de vader hem gegeven heeft, haalt hij ze vandaan. En hij zegt in hoofdstuk 10, ik leid ze uit de stal. En het zal worden één kudde en één herder. Dus ook nog schapen van een andere, die niet van deze stal zijn, niet van het Jodendom. Hè, maar die haal ik er ook allemaal bij elkaar. En ik haal ze uit de stal, dat is die wet, dat hele systeem van het Jodendom, met muren en toestanden. En hij leidt ze naar grazige weiden. Gaan ze dan alle kanten op? Nee. Ze blijven bij de herder. Waarom? Omdat die herder hun hart heeft. Ja, dat is mooi. Nou, gelooft in de wereld, dat geldt ook voor ons. Sommige mensen worden aangesproken door ons getuigenis. Niet allemaal. De meeste niet. Het wordt steeds moeilijker. Van de week had ik nog een kort gesprekje met de scheidsrechter van een elftal of elftal. Volleybalteam van Julia over mijn werk, over de Heer Jezus. Nou, goed. Wie weet, hè? Opgenomen in heerlijkheid. Dat is het einde, ook voor ons. Maar de Heer Jezus is opgenomen in heerlijkheid. En dat is het geheim. En daarom zegt Paulus in Efeze 3 vers 16. Opdat hij, dat is de vader van de heerlijkheid. Ja? Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid dus. U geeft door zijn geest. Door zijn geest, dus van de Vader. Dat is de enige plaats in de Bijbel. Waar het over de geest van de Vader gaat. Zijn geest. Met kracht gesterkt te worden. Naar de innerlijke mens. Zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Zie je, de verborgenheid van de godsvrucht. Is dat Christus woning maakt in je hart. Dat betekent niet. Ja, de Heilige Geest woont in mij. Dat Jezus is in mijn hart. Dat is trouwens een hele onbijbelse uitdrukking. Maar goed, want hij is niet. Hij is aan de rechterhand van God. Maar goed, Christus, de gezalfde, maakt woning, betekent dat hij voor mij steeds groter wordt. Dat hij steeds, ja, heerlijker wordt van mijn geestelijk oog. Dat hij zo'n woning maakt, dat alle dingen worden getoetst aan hem. Nou, dat is eigenlijk het geheimenis van de godsvrucht. En dat brengt mij tot het slot van deze avond. Dienaars, diakenen, oudsten, mannen, vrouwen, alle leden van het huis kunnen mensen Gods worden als ze maar hun zicht houden op Christus. Het voorbeeld, maar ook de kracht erom. Als we zien wie hij is in deze wereld geweest en wie hij voor de Vader is, dan kan het niet anders of je krijgt het verlangen om hem in alle dingen van je leven te eren. En te zeggen, Heer, wat wilt u dat mijn gedrag is in dit huis? Leer me door uw woord. En zo moeilijk is het niet. Het is heel duidelijk opgeschreven. We hoeven er niet eindeloos over te discussiëren. Het woord is niet zo heel moeilijk over het gedrag van zijn kinderen. De vraag is of wij het willen. En dan zullen wij zijn tot zijn eer. En dan zal hij zijn vreugde vinden in zijn huis. Een heilig huis, een huis van gebed. En een huis waarin zijn zoon gezien wordt. Amen.